Goedenavond, gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden. De mensen die via de moderne media met ons meeluisteren en verbonden zijn. Alle hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Van der Ree voor. En de schriftlezing deze avond zijn twee gedeelten. Het eerste is Deuteronomium 14, vers 22 tot 29. En Maleachi 3, van vers 1 tot en met vers 12. En het thema van de preek is God en ons geld. De collecten voor de slotzang zijn voor de kerk. En bij de uitgang is een collecte voor het gebouwenfonds. Kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Laten we ook op deze dankdag onze verwachting op de Heere stellen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van opnieuw een lofpsalm, psalm 136. We zingen daarvan de versen 1, 25 en 26. Wij mogen nu ons geloof belijden en we doen dat vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 65 het zesde vers. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Gemeente, we willen nu eerst bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest daarbij. Wij willen in onze voorbeden denken aan broeder B.C. Haupst van de Marsmanlaan 13. Hij zal volgende week behandeld worden aan kwaadaardige huidkanker en later die week ook een hersteloperatie ondergaan. Wij willen ook bidden en danken voor onze broeder G. Brouwer van de Spitsbergenweg 63. Hij verblijft op dit moment nog in het ziekenhuis, maar heeft vandaag gehoord dat hij morgen naar huis mag terugkeren. En vanmiddag hebben wij in de middagdienst van deze dankdag gedankt voor Tissa Langelaar van het Handjesgras 6. Zij is na enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest vanwege een infectie aan haar mond, weer thuis gekomen. Laten we bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze dienst, want we zijn hier op deze doordeweekse dag als gemeente in uw huis gekomen. En daarmee willen we u, Heere God, vragen of u met uw Heilige Geest ook in ons midden wilt komen. Het is vandaag dankdag. En we mogen u de dank brengen voor alle gaven die we van u hebben ontvangen. We mogen ze op deze dag tellen, één voor één. We mogen stilstaan, heren, bij datgene wat voor ons vaak zo gewoon is en zo alledaags. En waar we misschien anders op deze avond aan het werk zijn geweest of zouden hebben uitgerust van het werk van deze dag. Misschien met ons huiswerk zouden zijn bezig geweest of op andere manieren onze bezigheden zouden hebben gehad. Daar willen we nu bij u komen, hier in uw huis en ook als we thuis de dienst meemaken, om stil te staan bij uw gaven, maar niet alleen bij de gaven, ook bij u, de gever. Heere, laat ons vanavond mogen zien op u. Tot op uw goedheid en uw onverdiende liefde, Heer Jezus Christus, waarmee u ons hebt lief gehad en uzelf gegeven hebt. Heere, wilt u zelf aanwezig zijn in deze dienst, bij de opening van uw woord? Laat het tot ons mogen spreken. Wilt u het in ons hart leggen, Heere, ook wanneer het vanavond zal gaan over levensheiliging? Hoe u met uw Heilige Geest ook de liefde voor u en voor uw dienst in ons hart wil leggen. Heere, wilt u dan zorgvuldigheid geven in het spreken en ook zorgvuldigheid in het luisteren? Opdat we zien, Heere, waar het op aankomt. Opdat we mogen horen en verkondigen wat u door woord en geest tot de gemeente zegt. Heere, we danken u dat we zo samen mogen komen. We willen ook bidden, Heere, voor broeder Haupst, die volgende week moet worden behandeld in het ziekenhuis, polyklinisch, in verband met huidkanker. Heere, wilt u bij hem zijn en wilt u de ingreep die hij moet ondergaan ook zegenen? En zegent u hem ook, Heere, als later die week, zoals het er nu naar uitziet, een hersteloperatie plaats moet vinden? Heere, wilt u hem in dat hele traject nabij zijn? Wilt u hem herstel en genezing geven? En geef dat hij in al deze dingen ook zijn hoop mag stellen en mag blijven stellen op u, de Heere, alleen. Wij bidden u voor broeder Brouwer. Wij danken u, Heere, dat hij te horen kreeg dat hij, als u het geeft, morgen naar huis mag gaan. Maar wilt u ook bij hem zijn, Heere, nu na die tweede operatie die nodig bleek door een infectie, hij zich verzwakt voelt. Heer, wilt u hem weer nieuwe krachten geven, herstel geven en wilt u geven dat de bacterie die gevonden werd, weg mag blijven. Heer, wees u hem nabij en zijn vrouw en alle die om hen heen staan. Heer, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven aan een ieder die een taak heeft in deze dienst. Organist, de koster, degene die dienst doen als kerkraadsleden. Zegent u uw dienaar in het brengen van uw woord en in het voorgaan in de gebeden. En zegen ons in het luisteren. Geef ons een actieve betrokkenheid op wat u vanavond zegt. Vergeeft u genadig al onze zonden. En hoor naar ons gebed in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond twee gedeelten uit Gods woord. En allereerst lezen we uit Deuteronomium 14, daarvan de versen 22 tot en met 29. Deuteronomium 14 vanaf vers 22. Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven. Voor het aangezicht van de Heere uw God op de plaats die hij zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie en de eerstgeborene van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de Heere uw God te leren vrezen. Alle dagen. Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de Heere uw God u gezegend heeft, het te gelde maken. Het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de Heere uw God zal uitkiezen. En daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt. Runderen en kleinvee, wijn en sterke drank, ja alles wat uw ziel maar wenst, dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heere uw God en u verblijden, u en uw gezin. Daarbij mag u de leviet die binnen uw poorten is niet in de steek laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Om de 3 jaar moet u alle tienden van uw opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. Dan kan de leviet komen, hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn, en kunnen ze eten en verzadigd worden, opdat de Heere uw God u zegent in al het werk dat u doet. Het tweede gedeelte dat wij deze avond lezen is gekozen uit de profetieën van Maleachi. We lezen Maleachi 3, vers 1 tot en met 12. Maleachi 3, vers 1 tot en met 12. Na de lezing van dit gedeelte zingen we uit Psalm 37, daarvan het tweede en het elfde vers. Maleachi 3, vanaf vers 1. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen. En tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen. En mij niet vrezen zegt de Heere van de legermachten. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten.
Thank you.
In antwoord op de verkondiging zingen we uit Weerklanklied 267, vers 1, 3, 4 en 6. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Wij luisteren naar het woord van de Heere, zoals we dat hebben gelezen in Maleachi 3. Daarvan het tiende vers, Maleachi 3, vers 10. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Het thema voor de preek is God en ons geld. Drie gedachten. Allereerst een bekeerde portemonnee. Ten tweede een beproefde God. En ten derde een verwachte zegen. God en ons geld. Een bekeerde portemonnee, een beproefde God en een verwachte zegen. De gemeente, jongeren, ouderen, vanavond gaat het over God en ons geld. En laat ik maar meteen aan het begin van de preek zeggen dat dat best een heikel onderwerp is. Zeker ook voor een dankdag. U kent misschien wel het verhaal van die Amerikaanse prediker, aanhanger van het zogenaamde welvaartsevangelie. Hij verkondigt zijn hoorders met veel overtuigingskracht dat ze toch vooral veel geld moeten overmaken aan zijn kerk, zijn stichting. Want dan zal het hen wel gaan. De Heere zal hen dat vergelden. Als je maar echt gelooft in God, dan gaat het je voor de wind. Dan heb je een leven over rozen. En soms worden dat soort predikers ook, de tekst waar we vanavond bij stilstaan, Maleachi 3 vers 10 aangehaald. Als je nou maar goed geeft, dan zal God het venster van de hemel open doen en dan zal hij zijn zegen op je laten regenen. Ondertussen is deze prediker zelf vele malen miljonair. Bezit hij 3 privévliegtuigen. Maar was hij enkele jaren geleden toch niet te bescheiden om zijn volgelingen te vragen nog eens 54 miljoen dollar voor een 4e vliegtuig beschikbaar te stellen? U kent misschien ook het verhaal van die bekende gebedsgenezer, die overal bijeenkomsten belegt en organiseert. Hij claimt de gave van genezing te hebben. En daarom kunnen tijdens die bijeenkomsten zieken en zwakken naar voren komen. En hij legt hen de handen op, schenkt genezing, drijft duivelen uit, noemt de naam van Christus daarbij. Maar voordat in zo'n bijeenkomst dat moment aanbreekt, is er eerst een soms wel 15 minuten durende oproep om toch vooral veel te geven en de machtigingskaarten in te vullen die op elke stoel lag. God en ons geld. Meent u, dat is een heikel onderwerp om over te preken. Want de indruk die zou nou zomaar kunnen ontstaan dat u uw zaligheid zou kunnen kopen. Dat er heil bij de Heere te krijgen is. Genezing bijvoorbeeld. Of aardse voorspoed. Of geestelijke zegen. Maar dan wel op voorwaarde dat je financieel bijdraagt. Dat je voldoende geeft aan goede doelen. Dat je voldoende geeft aan de kerk. En gemeente, als er nou iets in tegenspraak is met het evangelie, dan is dat het wel. Vorige week was het 31 oktober, reformatieherdenking. Nou was het niet Maarten Luther die met zijn 95 stellingen ook daartegen protesteerde. Omdat het in zijn tijd ook zo werd voorgesteld. Als je nou maar geld gaf aan die predikers, die aflaatpredikers, een stukje, een aflaat kocht, dan kon je een stukje van je zondenlast als het ware afkopen. Nou, Luther gruwde ervan en terecht. Gods heil is niet te koop. Genezing is niet te koop. En die indruk moet ook nooit kunnen ontstaan. aardse voorspoed ontvang je niet, omdat je het zo goed hebt gedaan. En tegenspoed is er ook niet, omdat je het zo verkeerd hebt gedaan zomaar. Nee, gemeente, Gods heil en de eeuwige zaligheid, die verdienen we niet met onze werken. Dat kun je alleen maar ontvangen. Zijn heil is gratis. Uit genade. Maar dan wil ik toch vanavond met u nadenken over dat thema. God en ons geld. Want nou zou je ook kunnen denken, als dat zo is, genade is gratis. Nou, dan hoeven we het er niet meer over te hebben ook. Dan is geld dus onbelangrijk. Maar zo is het niet helemaal. Want is geld niet, nou, we gaan er dagelijks mee om. Maar is geld niet in ons bestaan, en zeker ook bij ons hier in het Westen, een macht? Kijk, gemeente, waar het bij dit onderwerp nou om gaat, God en ons geld, dat is de verhouding tussen enerzijds onze rechtvaardiging en anderzijds onze heiliging. Wij worden niet gerechtvaardigd door onze werken. Galaten 3, daar schrijft Paulus: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. En dat betekent dat hij de wet van Mozes en van het Oude Testament volkomen heeft gehouden, maar toch gestorven is aan het kruis. Hij droeg de vloek op de zonde en dat wilde hij doen in onze plaats. En als we in die wet van Mozes nou hebben gelezen over de tiende, en ik kom daar zo op terug, dan zou je dus kunnen zeggen, die hoeven wij dus niet te onderhouden. Christus heeft volkomen voldaan. Maar dat moet niet het misverstand oproepen dat het dan dus niet uitmaakt hoe je leeft. En hoe je met geld en goed omgaat. Want in diezelfde brief staat een paar hoofdstukken verder, de Galaten brief: als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. En het is u bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan, schrijft Paulus, ik u voorzeg, zoals ik u ook eerder al gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, daar hebben we je leven, doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Weet je, ons leven is dus van belang. De keuzes die we maken, hoe we met de dingen omgaan. Hoe we dus met seksualiteit omgaan, zo blijkt dat uit dit gedeelte. Maar ook dus met zoiets als geld. Of drank. Ons leven doet ertoe. Want daarin blijkt wie nu de Heere en Koning is. Of het van jezelf is, of dat het onderworpen is aan de Heere, in dienst staat van de Heere. Of het onderworpen is aan allerlei machten en afgoden, de afgod van de mammon, of in dienst van hem. En gemeente, dan komen we uit bij Malachi 3. Want dat is nou ook precies waar het in dit gedeelte over gaat. Malachi die profeteert in de tijd na de ballingschap. Het volk Israël is teruggekeerd uit Babel. En onder leiding van Esra en Nehemia zijn stad en tempel herbouwd. En het leven in Jeruzalem heeft weer zijn loop genomen. Maar nou lopen die Israëlieten tegen allerlei teleurstellingen op. Want sinds de ballingschap is het volk nog maar klein. Het is klein geworden onder de oordelen van de Heere en het zit ingeklemd tussen allerlei grootmachten van de wereld. Israël stelt niks meer voor. En de tijd waarin ze leven, in de tijd van Malachi, dat is nou bepaald geen bloeitijd. Vol verwachting waren ze teruggekeerd. Wat hadden de profeten het niet gezegd?
Ze zouden weer bij de Heere mogen wonen. In zijn land, onder zijn gunst. Er zou toch bloei en groei aanbreken. Maar waar blijft het? Ook al is dan de tempel herbouwd en de eredienst in de tempel weer hersteld, het is toch ploeteren. Het is armoedtroef. Er zijn misoogsten. Er zijn allerlei politieke gevaren en moeite. En gemeente, in die tijd wordt Maleachi als profeet, als boodschapper van God naar het volk toegestuurd. En je ziet hem als het ware lopen op dat tempelplein in Jeruzalem, terwijl de Israëlieten op hem afkomen. Misschien hebben ze zojuist nog wel een dienst in de tempel meegemaakt. En ze stellen hem vragen. Eigenlijk zijn het vragen aan de Heere God zelf. In dit Bijbelboek, gemeente, komen we 6 gesprekken tegen, zo zou je ze kunnen noemen. 6 gesprekken waarin de Heere door middel van zijn profeet in gesprek gaat met zijn volk. En dat volk, dat stelt hem in totaal wel 8 vragen. We komen er 2 in het gedeelte tegen dat we hebben gelezen. Vragen naar hoe het zit, dat begint in hoofdstuk 1 al. Profeten hadden een heerlijke toekomst beloofd. Maar waren dat geen loze woorden? Als de Heere zijn volk nou werkelijk lief had, zou het er dan nu niet heel anders uitzien, zeggen de Israëlieten. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Hoofdstuk 1, vers 2. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Daar hebt u hem die vraag. Tegenwerping. En dat komen we ook tegen in hoofdstuk 3. En lees u even mee, vers 6. Daar verzekert de Heere de Israëlieten ervan, ik ben niet veranderd. En dat is de reden dat jullie niet zijn omgekomen. Dat jullie zijn teruggekeerd uit de ballingschap, dat je er toch doorheen gehaald bent. Dat heeft te maken met dat ik niet veranderd ben. Ik ben de betrouwbare, ik ben de God van het verbond, de God van de trouw. Nee, die ballingschap was gekomen doordat jullie, vers 7, zijn afgeweken van mijn verordeningen. Jullie hebben het verbond niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Maar dan vragen de Israëlieten, vers 7, moeten wij ons nu bekeren? Hoe gaat dat dan? Terugkeren tot de Heer, waarop in vers 8 de Heer als het ware een hint geeft. Alsof hij zijn volk wil laten nadenken. Wat denken jullie ervan? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. Maar nog gaat die Israëlieten geen licht op. Dat ze denken, wacht is natuurlijk, we zitten fout. Ze weten niet waar de Heer het over heeft. En ze stellen weer een vraag, ja maar Maleachi, ja maar Heere God, doen wij dat dan? Beroven wij u? Waarvan dan precies? En dan is het antwoord van de Heer, aan het eind van vers 8... Heel kort, er staan maar 2 woordjes in de grondtaal. Tienden en hefoffer. Wat zijn dat? We hebben erover gelezen in Deuteronomium 14. De Heere had bepaald in zijn wet dat elke Israëliet een 1/10 deel van de opbrengst van de oogst zou moeten weggeven. 10% van de opbrengst van het land was een hefoffer voor de Heere. Een hefoffer, dat betekent dat je het apart legt. Voor de Heer en zijn dienst. Dat moest je als Israëliet dan naar de tempel brengen. En in die tempel werd daarmee een maaltijd aangericht. En niet zomaar een maaltijd. Nee, een rijke maaltijd. Een feestmaal. Met wijn en goed eten. En waarom moest dat zo? Je zou kunnen zeggen, is dat niet een beetje merkwaardig? Als je het moet geven aan de Heer, dat je dan naar de tempel brengt en er vervolgens zelf van gaat eten. Nou ja, die priesters aten er ook van, in de tempel. En een deel werd ook opgeslagen voor later. In het voorraadhuis. Wat bij de tempel was. Maar je mocht zelf dus ook meedoen. Want er zit ook een geestelijk aspect aan. Eigenlijk is zo'n 1/10 een dankoffer. Iets wat je niet moet geven met een zuur gezicht. Zo van, nou raak ik 10% van mijn inkomen kwijt. Dat feestmaal in de tempel was ervoor bedoeld dat je zou geven met vreugde. En je gezin mocht ook meedoen, staat er. Dat er blijdschap zou zijn in het geven aan de Here, dat je het uit dankbaarheid zou doen. Een soort dankdag dus. Geven van datgene waarmee de Here je eerder gezegend had. En om de 3 jaar moest het dan nog wat anders. Dat lazen we ook in Deuteronomium 14. Dan hoefde je dat als Israëliet niet helemaal naar de tempel in Jeruzalem te brengen. Maar dan moest je het opslaan binnen de poorten van de stad of het dorp waar je woonde. Dat eten werd daar bewaard. En dat was speciaal voor de Levieten. De tempeldienaren, die hadden immers geen eigen land waar ze als akkerbouwers voedsel op konden verbouwen. Dus die moesten worden voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud door de andere stammen. En die voorraad was ook bedoeld voor vreemdelingen. En voor, je zou kunnen zeggen, voor asielzoekers. Mensen in nood. Voor gasten. En ook voor wezen en weduwen in het dorp. Die moesten er ook van worden onderhouden. Opdat de Heere, uw God, u zegent in al het werk dat u doet. Zo eindigt Deuteronomium 14. Met dus je zou vandaag het zo kunnen zeggen. Die tienden waren 2 jaar lang bestemd als collecte voor de kerk, de tempeldienst, voor het werk van de priesters. En om de 3 jaar was het bestemd voor de diaconie, de hulpverlening. Specifieke doelen. Mensen die hulp nodig hebben. Maar gemeente, in de dagen van Malachi laten de Israëlieten dat dus na. En zeker, er zijn allerlei verontschuldigingen in te brengen. Het zijn immers politiek en economisch moeilijke tijden. Er zijn misoogsten geweest. Het is allemaal niet zo rijk. Maar ze onthouden de Here datgene waar die recht op heeft. En daarom is het ook niet voor niets dat ze hier niet genoemd worden met de naam Israël, zoals dat elders in Malachi wel gebeurt. Maar ze worden hier genoemd met de naam kinderen van Jacob. Dat betekent zoveel als zondaren, bedriegers. Jacob was een bedrieger. En je kunt het woordje beroven uit vers 8 ook zo vertalen. Jullie bedriegen mij, spreekt de Heer. Keer terug naar mij. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. En gemeente, in gedachten zie je die inwoners van Jeruzalem dan ongelovig kijken. Is dit nou het probleem? Is dit nou de oorzaak van onze ellende? Ja, gemeente, dat kan dus een probleem zijn. Een zonde. Een onbekeerde portemonnee. Die Israëlieten die gaan wel naar de tempel. En die hebben ook alvast een offerdier bij zich. Maar ze zijn niet werkelijk betrokken op de Heer. En dat blijkt uit het feit dat ze de tienden niet meer afdragen. Ze geven niet van harte aan de Heer. Het is allemaal zo zuinigjes. Waarom zou je afdragen aan de tempeldienst? Waarom zou je geven voor die voorraad in de stad? Kun je het toch ook zelf houden? Heb je gewoon zelf een potje en als er dan wat langskomt, dan geef je wel. Collecte aan de deur, nou dan geef je wel. Is moeite voor gedaan. Een keer een actie voor een noodhulp hier of daar, dan geef je wel. Maar structureel. Elk jaar. Een tiende deel. Kerk. Diaconie. Maar hoe zit dat bij u? Wat is de dienst aan de Heere ons waard? Geeft u van harte. U begrijpt, hier wordt het spannend vanavond. Maar als u nou op deze dankdag mag terugkijken, op het afgelopen seizoen, op eigenlijk het hele jaar, is er dan voor u, voor jou, niet reden om eens na te denken? Wat geef ik nou eigenlijk aan de kerk? Hoeveel procent van mijn inkomen besteed ik nu aan de dienst van de Heer? Elk jaar vult u uw belastingformulier in. En dan weet je wat je uiteindelijk netto hebt binnengekregen. Komt u aan de 10% wat u geeft? Ik weet, het is gevaarlijk om rekensommetjes te maken. Dat doe ik vanavond ook maar niet. Geen situatie is gelijk immers. En het is ook goed om de rekening mee te houden. De een die kan meer geven dan de ander, zo is het toch. Maar waar het natuurlijk om gaat, is om uw hart. En om jouw hart. Ook als jongere. Is uw portemonnee ook bekeerd? Blijkt het uit uw huishoudboekje dat u de Heere en zijn dienst lief hebt? Ik las ergens het allerlaatste wat bij een Nederlander bekeerd wordt, is zijn portemonnee. Dan is die pas echt bekeerd. Neemt u dan eens Zacchaeus. Zodra de Heere Jezus bij hem binnen is gekomen en met hem de maaltijd heeft gebruikt, gaat hij uitdelen. Geeft hij weg. Zomaar. Ja, niet zomaar. Want hij is tot verandering gekomen. Gemeente, kan dat het probleem zijn? Dat is een geestelijk probleem. Die collectezak waar je iets ingooit waarvan je blij bent dat je het inderdaad raak gooit. Want als het op de grond zou vallen, zou je je misschien schamen. Of die vaste vrijwillige bijdrage die niet wordt overgemaakt. Dat kan dus een geestelijk probleem zijn. En gemeente, niet op de manier, en laat ik dat nogmaals zeggen, dat u Gods zegen zou kunnen kopen. Maar wat spreekt eruit als we niet ruimhartig, maar karig zijn? En dan gaat het niet eens alleen om geld, dan gaat het ook over je tijd. En over waar je ruimte voor vrijmaakt in je agenda. Ik weet zeker, als we ruimhartig zouden zijn, dan zou er geen brief meer in het penielcontact hoeven van de commissie van beheer. Dan was er geld, dan waren de middelen genoeg. Dan was er menskracht genoeg op allerlei plekken in de gemeente waar die menskracht nodig is. Gemeente, krijgt de Heere van u waar die recht op heeft. Onze tijd, ons geld, op zondag en in de week. Je bent toch niet klaar met een fooi. Met een afdankertje, met een verloren ogenblik. Mag het ruimhartig, uit dankbaarheid, omdat Hij zo goed is, zo genadig en ons voorziet en ook nu voorzien heeft in alles wat we nodig hebben. Want dat brengt ons bij het tweede, een beproefde God. U zegt misschien, ja maar dominee, zo eenvoudig is het niet. Er zijn een hoop kosten vandaag. Kijk even naar jonge ouders, jonge gezinnen. Huis gekocht. Hypotheek. Studiekosten. Kinderen op sport of op muziek. Of een of andere hobby. Jezelf ook misschien. Stijgende energielasten. Stijgende prijzen van het voedsel. Of ouderen. Kortingen op het pensioen, hoge zorgkosten. Zeker gemeente, er is een hoop tegen te werpen. Was voor de Israëlieten ook het geval. Het waren politiek en economisch moeilijke tijden. Maar nou zegt de Heere toch, waag het er eens op. Waag het er eens op. Geef de tienden aan mij en mijn dienst, zodat er voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten. Test het maar eens uit. En kijk eens of het nou werkelijk verlies is. Als je zou geven die tiende, Israëlieten. Of dat het misschien juist winst is. Dat geven je rijk maakt. Beproef mij toch. Ja, gemeente, dat is wat, dat de Heer dat hier zegt. Zou u dat aandurven? U zegt misschien, ja, hoeveel moet ik dan afdragen? 10%? Er zijn heel wat kerken en kerkgenootschappen, die ook kerkgenootschappen die best op ons lijken. Buitenland, maak ik het mee, die dat inderdaad zo zeggen. En er is ook wel wat voor te zeggen, 10%, die tienden. 2/3 voor kerk en 1/3 voor de diaconie. Om de 3 jaar, Deuteronomium 14. Plaatselijk en landelijk. Bij elkaar. Mag kerk en koninkrijk van God u wat kosten? De gemeente zou het aandurven. Leert geven niet wat afhankelijkheid is. Velen van ons hebben het goed. En als je het heel goed hebt, dan kun je heel gemakkelijk de Heere God vergeten. En gemakzuchtig worden. Dan lijkt het zo vanzelfsprekend, maar zou dit hefoffer je dan misschien weer bij hem terug kunnen brengen? Je afhankelijkheid kunnen leren. Dat het maar niet vanzelfsprekend is. Dat je alles kunt kopen wat je hartje maar begeert. Heeft de Heer het niet gezegd? Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zou die dat niet waar kunnen maken? Weet je, dat ervaar je alleen wanneer je inderdaad de Heere God daarin beproeft. Wanneer je in die afhankelijkheid leeft. En dan ervaar je dat die is zoals die zich hier noemt. Is u dat opgevallen? De Heere van de legermachten. Aan die God geef je het. Die als het nodig is, een leger aan engelen klaar heeft staan. Om zijn kinderen te voorzien in alles wat ze nodig hebben. Zolang wij onze zekerheid blijven zoeken en willen vinden. Uiteindelijk in ons geld en in onze verzekeringen en noem het allemaal maar op. En in het zorgen voor ons eigen hachje. Dan zul je dit niet ervaren. En daarom is geven, echt geven, een oefening in vertrouwen. In het besef ook dat al datgene wat wij bezitten, aan spullen en aan huizen, aan auto's en aan geld en noem het maar op, dat dat ten diepste niet eens van onszelf is. Dat heeft u maar gekregen. En ja, dan komt bij u misschien wel van binnen ergens de angst naar boven. Herkent u dat? De weerstand? Ja, maar hou ik dan nog genoeg over? Kan ik dan mijn rekeningen nog betalen? Nou ja, gemeente, als je het heel goed hebt, dan kun je allereerst best wel eens nadenken of alle luxe die wij ons veroorloven misschien niet wat minder moet. En er is nog iets anders ook. Het is niet van u. Je salaris is ten diepste niet je eigen bezit. U ontvangt het van de Heer. Dat zeggen we toch op dankdag, dat belijden we toch? Dat Hij in alles voorziet. En dat we Hem daarom ook kunnen danken en willen danken. En zeker dan blijft er vast nog een heleboel over om van te leven en ook van te genieten. 90%! Dat is ruim toch? Dat geeft de Heer om van te leven. Je hoeft niet meer dan een tiende deel te geven. Tiende deel is genoeg. Natuurlijk, je mag meer geven. Ik las over een kerkvader, de kerkvader Justinus. En die heeft gezegd, de tiende hoeven wij niet meer te geven. Wij geven meer. Het zit hem dus niet in dat getalletje, dat begrijpt u. Maar dat getal is tegelijkertijd toch wel weer een spiegel en een richtlijn. Hoeveel geef ik nu eigenlijk en vooral ook, hoe staat het met mijn hart? Zit ik misschien toch wel erg vast aan mijn centen? Gemeente, de Heere laat u 90% houden. Mag Hij dan die 10 ontvangen? En dan niet met een zuur gezicht, maar gegeven met een dankbaar hart, met blijdschap. Vanuit een bekeerde portemonnee. Maar vooral een bekeerd hart. Dat heeft geleerd dat geld en goed je niet zalig maken. En dat je er eenmaal niks van mee kunt nemen. Een hart dat heeft geleerd dat de zaligheid gelegen is in de vastheid van Gods eigen vrijwillige bijdrage. De gave van zijn Zoon, Jezus Christus, die zijn leven vrijwillig gaf. En hij gaf niet maar 10%. Hij gaf de volle 100%. Om te behouden wat verloren ligt. Om zondaren te zoeken en ze zalig te maken. Eeuwig rijk in hem. Voor eeuwig rijk en geborgen. En opdat u uw vertrouwen op hem zou stellen. Want dat brengt ons tenslotte nog bij het derde, een verwachte zegen. De Heere zegt, beproef het maar, probeer het maar eens. En hij daagt de Israëlieten uit. Beproef mij toch hierin, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. En zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Weet je, wat is dat? Een heerlijke belofte. Israël zal weer bloeien. Er zullen weer vruchten aan de wijnstok zijn. Het zal een heerlijk land zijn, dat overvloeit van melk en honing, waarvan de heidenvolken het gelukkig zullen prijzen. Probeer het maar eens. Test het maar eens, zegt de Heer. Met 150, ongeveer 200 jaar geleden leefde er een jonge man in Engeland en die had geen werk. En zijn ouders leefden in armoede en daarom ging hij als 16-jarig jochie op de boot naar de nieuwe wereld, naar New York, Amerika. Misschien dat daar ergens een baantje voor hem was. Een toekomst. De schipper die, naar hem toe die hem daar naartoe bracht, die vroeg aan hem: heb jij de Heere lief? Ja, zei hij. En hij herinnerde zich zijn gelovige moeder. Die altijd met een Bijbel las. Ja, ik heb de Heere lief. En toen zei die schipper: weet je wat je dan moet doen? Jij bent op zoek naar een toekomst, hè? In Amerika. Als jij je geluk gaat beproeven daar, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je een tiende deel van dat wat je verdient in een potje doen. Voor het werk van de Heer. Kijk maar hoe. Je vindt wel een bestemming. En beproef de Heer daar maar in. Ja, zei de jongen, maar moet ik dat nu al doen dan? Hij had $2,50 op zak. Nou, zei die schipper, doe maar. Een kwartje in het potje. 10%. En toen vroeg die schipper: zeg, wat voor werk zoek je eigenlijk? Wat kan jij? Nou, zei die jongen, ik kan zeep maken. Oké, haal dan materiaal en maak zachte zeep en ga het verkopen. Maar leg telkens van wat je verkoopt een tiende deel apart. En zo deed die jongen dat. En er kwam een bedrijf. Hij verkocht zeep. En elke week ging een tiende deel van de weekopbrengst in het potje. En zo ging het maar door. En tenslotte liep het bedrijf zo goed dat hij er een knecht bij kon nemen. Het groeide maar door. Nog een knecht. En nog een knecht. En er ontstond een groot bedrijf. Een wereldconcern. Dat nu nog steeds bestaat. En misschien heeft u thuis wel in de badkamer staan. Want die jonge man die heette William Colgate. U weet wel van de tandpasta. En tot op de dag van vandaag gaat een aanzienlijk deel van de opbrengst van dat bedrijf naar zendingswerk. Begon met $2,50. En hij beproefde God. En de hemel ging open. En het ging zegen regenen. Met die je mag zegen verwachten. Niet omdat je genoeg geeft, maar omdat je je hart aan de Heere toevertrouwt. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het overige ontvangt u bovendien. Dan mag ook je portemonnee en je bankrekeningen, die mag je stellen onder het beheer van de Heer en van zijn koninkrijk. En dan mag u zegen verwachten. Vensters van de hemel die opengaan. Soms zo wijd, zo rijk, dat het elke dag dankdag wordt. Want wie op God vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Zingt u het dan mee? Neem mijn leven. Laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. En ook neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud waar hij recht op heeft. Eer de Heer dan met wat u van hem ontving. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar danken. Heren, zo mogen we u onze dank brengen. Heren, dat mogen we bidden doen. Om u te danken, Heren, voor alles wat u ons gegeven hebt. Wat u ons in handen hebt gegeven om te beheren, want zo is het toch eigenlijk. Zo spreekt uw woord daar ook over. Heren, bewaar ons ervoor dat ons geld en ons bezit een macht in ons leven wordt die ons beheerst. Heren, geef dat we door het werk van uw Heilige Geest in ons hart, u die ons wilt heiligen door uw geest, ook ons geld en ons goed mogen stellen onder u, Heere God. En in het licht van uw woord, zoals we dat ook vanavond hebben mogen beluisteren. Heren, misschien hebben we vanavond wel weerstand gevoeld in ons hart, omdat het over dit onderwerp ging. Misschien hebben we vanavond wel gedacht aan mensen die het heel moeilijk hebben financieel. Misschien zijn we het zelf wel. Heren, geef dat we in de gemeente naar elkaar om zullen zien. En geef ons een ruim hart. Om ruimhartig u te mogen dienen en eren. Ook met al datgene wat u gegeven hebt. En Heren, wat heeft u veel gegeven? We willen u daarvoor danken. Wij danken u voor de oogsten van dit seizoen. We danken u voor het werk van akkerbouwers, van boeren en vissers. Heren, we willen ook bidden voor hen en voor hun gezinnen, juist ook in deze tijd waarin er veel onzekerheid is voor hen. Wilt u de beleidsmakers wijsheid geven om de balans te vinden tussen een goed beheer van uw schepping en ook zorg voor deze mensen en hun werk en voor de voedselvoorziening in ons land. Heren, wij danken u voor organisaties die zich inzetten om de nood van mensen te verzachten. Wij danken u, Heren, dat u mensen geeft die zich mogen inzetten om anderen te helpen, dichtbij en verder weg op de wereld. Wij bidden u, Heren, voor zuster Annette van der Linden, voor broeder Adde Blaai. Zegen hen als ze ook daarin van u een taak hebben gekregen. Heren, wij willen u danken voor de voorspoed die we kennen. Laat het een zegen mogen zijn en geen vloek worden. Als voorspoed en welvaart ons bij u vandaan houdt en ons verblindt, ons blind maakt voor de afhankelijkheid van u. Heren, wij danken u voor onze overheid. Voor burgemeester en wethouders en gemeenteraad. Hier in Veenendaal of in de plaats waar we wonen. Wij danken u voor de landelijke overheid. De regering, de Eerste en de Tweede Kamer. Wij danken u, Heren, voor het werk. Ook in Europa. Europese Unie. Heren, wij willen u ook bidden voor allen die zich inzetten in de politiek. En in het bijzonder ook voor hen die vrijmoedig vanuit uw woord dat willen doen, wilt u hen uw Heilige Geest geven. Om met wijsheid en bezonnenheid te leiden en te regeren. Wij danken u, Heren, voor de koninklijke familie, voor onze koning en koningin, de verantwoordelijkheden die ze dragen. Wij danken u dat u hen daarvoor de gezondheid hebt willen geven en de kracht. En ook voor andere leden van het koninklijk huis. Heren, wees u ook bij hen. Wij danken u voor uw schepping, waar we van mogen genieten op zoveel momenten. In de jaargetijden die elkaar opvolgen. Wilt u ons ook leren om goede rentmeesters te zijn? En geef ons ook oog om in die schepping uw grootheid en majesteit te kunnen zien. Heren, wij danken u voor vrijheid en vrede in ons land. Geef ons ook verantwoordelijkheid om daarmee goed om te gaan. Heren, wij danken u voor het werk dat we mogen doen. Wat dat ook is. Betaald werk of onbetaald werk. Als vrijwilliger. Of het in het bedrijfsleven is. In de medische sector. In het onderwijs. Bij de overheid. Heren, waar u ons ook een plek hebt gegeven. We willen u ervoor danken. En voor de opbrengst die ons dat mag geven. Heren, wij willen u ook bidden voor werkelozen en voor arbeidsongeschikten. Wilt u hen nabij zijn, hen moed en uitzicht geven. En we danken u, Heren, voor voorzieningen en vangnetten die er zijn om ook voor hen te zorgen. Heren, we danken u als we bij het ouder worden voorzien in datgene wat we nodig hebben. Door voorzieningen en door een pensioen. Heren, geef dat gepensioneerden ook tot zegen mogen zijn en blijven voor hun naasten. Wij danken u voor onderwijs, als we op school zitten, als we studeren, als we mogelijkheden hebben om ons te ontwikkelen. Heren, dank u wel daarvoor. We danken u voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Heren, zegent u ook de leerkrachten daar. Geef dat het een goede basis mag leggen voor het leven in de maatschappij, maar ook voor het leven met u, Heere God. Wij willen u danken als u de kinderzegen hebt gegeven. Wees u bij ouders in de opvoeding en verzorging van kinderen. En wilt u ook zijn bij degene die dat zo graag hadden gekregen, daarop hadden gehoopt, daarom hadden gebeden. Maar dat niet te ontvangen hebben. Wilt u in dat verdriet ook nabij zijn? Heren, wij danken u dat u zich een vader wilt betonen voor wezen. Dat u wilt troosten in tijden van verdriet. Dat u wilt bemoedigen en licht wil geven aan degene die moeite ervaren. Maatschappelijk. Of als het gaat over onze gezondheid, als we ziek zijn. Als het gaat over psychisch lijden. Heren, wij bidden ook voor hen en onder ons. Wees nabij en wees ook hun familieleden en naasten nabij. En dank u wel dat we mogen weten en erop mogen vertrouwen dat u vasthoudt en dichtbij wilt zijn. Zelfs als we dat zo niet ervaren. Heren, wij willen u danken voor uw kerk wereldwijd. Wij danken u voor al degenen die ook in dit afgelopen seizoen en in het afgelopen jaar tot geloof mochten komen. Dat u in hun leven kwam en dat u hun hart, hun wil, hun gedachten en hun doen en laten het willen transformeren. Dat u, Heer Jezus Christus, hun een en al werd. Dank u wel voor het werk van kerken, van zending, van diaconaat, van evangelisatie. Wij danken u voor het werk onder Israël. Heren, wilt u het ook achtervolgen met uw zegen? Breid uw koninkrijk uit. Wij danken u voor het werk dat ook in ons bredere kerkverband mag plaatsvinden. Door allerlei deputaatschappen en commissies. Wij danken u, Heren, dat de generale synode geopend mocht worden. En wij bidden u om uw zegen over de vergadering. Wees u met de klasses waartoe we behoren. Klasses Amersfoort, de kerken van onze klasses. Heren, dank u wel voor verbondenheid die we ervaren met christenen in ons eigen kerkverband. Broeders en zusters in andere gemeenten, maar ook buiten onze kerken. Wij danken u, Heren, voor goede verhoudingen met andere kerken hier in Veenendaal. In het bijzonder ook met de Vredeskerk en de kerkenraad daar met dominee Ten Hoven. En wij bidden u ook voor de Vredeskerk. Geef ook hen uw zegen. Heren, wij danken u voor het werk in de poster. Het werk dat dominee Visser mocht verrichten. We danken u voor het pioniersteam, voor de vrijwilligers. Heren, laat het een getuigenis mogen zijn in deze wereld, tot eer van uw naam. Al datgene wat daar gebeurt, op zondag en door de week. Heren, wij danken u voor het kinder- en jongerenwerk in onze gemeente. Voor de verenigingen die vergaderen konden, voor clubs, voor het jeugdteam. Voor wie betrokken was of is bij de catechese. Of bij het maken van beleid met het oog op jongeren en kinderen. En jongvolwassenen. Heren, wij danken u voor de catechese die gegeven werd. We danken u voor de grote groep belijdeniscategezanten. Wij danken u ook voor de mannenverenigingen en de vrouwenverenigingen, de bijbelkringen en de gebedskring, missionaire cursussen die worden gegeven om te getuigen van uw naam en uw heerlijkheid. Heren, dank u wel dat u een ieder die daarbij betrokken is, op welke wijze ook, de kracht en het inzicht wil geven. En ook de blijdschap in het hart. Het verlangen om u te zoeken. Ja, Heren, laat dat in ons mogen leven. Wij danken u voor het werk dat in onze gemeente wordt verricht, maar niet altijd zichtbaar wordt. Het werk van commissie van beheer, koster en hulpkosters, schoonmakers, beheerders van de website, de zondagsbrief, het wijkwerk, het bezoekwerk. We danken u voor de bezoeken die dominee van der Groep ook mag afleggen in onze gemeente. Wilt u hem ook zegenen, Heren? Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest? Wat is het fijn dat hij, nu hij met emeritaat is, zich ook op deze manier nog mag inzetten in uw Koninkrijk. Zegent u hem daarin. We danken u voor het werk van de kerkenraad. Voor bezoeken die werden gebracht. Voor de verhoudingen onderling. Voor uw zegen die soms zomaar zichtbaar wordt. Heren, wij bidden u ook om liefde, om wijsheid en om moed. Laat uw woord ons mogen leiden. Laat u zelf, Heere Jezus Christus, onze leidsman mogen zijn. Wij danken u dat u ons aan elkaar geeft in de gemeente. Oud en jong, rijk en arm. En zoveel onderscheidenheid van gaven. Heren, wat voorziet u ons in al datgene wat nodig is. Wij danken u ook voor nieuwe leden. Wij danken u, Heren, voor uw zorg en nabijheid. Zo brengen wij u het offer van onze dank. En er is nog zoveel niet genoemd, Heren, wat wel te noemen zou zijn. Geef ons een dankbaar hart. En geef dat we ook persoonlijk u het offer van onze dank mogen brengen. En u mogen erkennen als de gever van al het goede. Heren, zo heeft u ons ook een dienst gegeven op deze avond. En ook daar willen we u voor danken. Dank u wel dat uw woord mocht opengaan. Dat we mochten luisteren, dat we mochten zingen. Dat we ons geloof mochten belijden. Dat u straks ook uw zegen ons mee wil geven. Heren, zo loven en prijzen wij uw naam. Hoor naar onze gebeden en aanvaard het offer van onze dank, Heren, niet op grond van wie wij zijn, maar hoort u ons omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die zijn discipelen en zijn kerk leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen dan als ons laatste lied Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.